Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Hey, Lucas hier met een kleine vraag voordat de aflevering begint. We zijn heel erg benieuwd naar wat jij van onbehaarde apen vindt. En als je naar nrc.nl/podcastonderzoek gaat, kun je daar een enquête invullen met allerlei vragen. En die informatie kunnen wij gebruiken om onbehaarde apen beter te maken. Dus ga naar nrc.nl/podcastonderzoek en vul de enquête in. Dankjewel. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Bugger. I'm so sick of hearing about bronze. Bronze, 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 bronze. What's wrong with stone? Does stone not work all of a sudden?
Well, they say that bronze will revolutionize the way we hunt together.
Well, maybe. But I can't be doing with it. Horrid, shiny stuff.
Duh. Ja, je hoorde hier een stukje uit het vrij briljante Engelse comedische programma Dead Mitchell en Weblook, waarin de bronstijd op de hak wordt genomen. Bronze, bronze, bronze. Vandaag gaan we het ook hebben over de bronstijd. De vroege bronstijd van Europa, om te precies te zijn. Want wie wil begrijpen hoe Europa eigenlijk vorm heeft gekregen, en dan met name de mensen die er wonen, die moet terug naar de bronstijd. Terug naar 3000 voor Christus. Waarin de tijd waarin ontdekt wordt hoe koper en tin samen brons kunnen maken. En dat is een ware revolutie. Want van brons kun je maken wat je wil. Sieraden, dolken, bekers, beelden, alles is mogelijk. Er ontstaat een levendige ruilhandel en nieuwe manieren om je vijanden een kopje kleiner te maken. De bronstijd heeft Europa veranderd en daarom gaan we het er vandaag over hebben. Want waar komen die grote veranderingen vandaan? Was het een invasie of een geleidelijke transformatie? Was het een nieuwe godsdienst? Wat was er in hemelsnaam aan de hand? Daarom zijn vandaag aangeschoven om daarover te praten geschiedenisredacteur Bart Funnekotter.
Hallo.
En Hendrik Spiering.
Hallo.
En mijn naam is Lucas Brouwers. Hendrik, we hebben het vandaag over de bronstijd. En ik denk dat we allebei niet bijzonder veel interesse hadden voor de bronstijd. Tot een dag in 2018. Toen zaten wij allebei naar een grafiek te kijken.
Ja, en we zeiden, ik heb hem hier voor me.
Ja, we zeiden wauw tegen elkaar.
Het zijn drie blokjes. Het is een blauw blokje. Dat is zeg maar de periode tot ongeveer 2800. Dan is er een geheel rood blokje vanaf 2400 voor Christus. Dus zeg maar in een paar honderd jaar, en dit gaat over het DNA van de Engelse bevolking, van die toen in Engeland woonde, in Groot-Brittannië. En met de nieuwste technieken waarbij stukjes bot worden geanalyseerd op oud DNA. Dus dat is mensen die toen leefden, wordt er naar de DNA signatuur gekeken. We zullen zo nog wel even bespreken wat dat dan precies is. Want dat heeft niks met ras of zo te maken, maar dat is een signatuur. En ja, er is gewoon in een paar honderd jaar is het DNA signatuur van die mensen, wie hun voorouders waren, totaal veranderd.
Ja, dus waar er eerst even tussen haakjes blauwe mensen in Engeland woonden er ineens vanaf, wat zei je, 2600 voor Christus?
Ja, zoiets, 2450. Maar ja, dus,
wonen alleen nog maar rode mensen in Engeland. Ja, wij waren niet de enige die gefascineerd waren door deze grafiek, Hendrik. Want ook in het buitenland werd dat opgemerkt.
Ja, dat klopt. In Engelse pers, The Guardian en ook al andere kwaliteitskranten, stonden er koppen als de mensen die Stone Age hebben gebouwd zijn over de kling gejaagd naar een invasie van Nederlanders. Dus wij kregen persoonlijk de schuld. Dat was natuurlijk een beetje een anachronisme, want Nederland bestond nog niet echt. En de mensen die daar woonden in Nederland, die begrepen zich ook nog niet als Nederlanders, maar hoorden wel bij een Europese overkoepelende cultuur. En dat is de cultuur waar we het vandaag over gaan hebben. En dat zijn dus de mensen die dus de oorspronkelijke bewoners van Engeland in ieder geval in het DNA-profiel hebben doen verdwijnen.
Maar het zet de vraag wel op scherp waar we het natuurlijk over gaan hebben uiteindelijk. Is de kwestie van, ging dat met zo'n genetische verandering? Gaat dat met veel geweld gepaard? Of zijn er andere manieren waarop dat kan? En dat is natuurlijk de hele spannende vraag onder deze genetische veranderingen van een land.
Ja, stammen wij af van handige volksverhuizers of van genocidale invasiefiguren?
Ja, daar gaan we het straks zeker nog op verder op in. Maar eerst gaan we het hebben over die technologische revolutie. De opkomst van het brons. En ik weet nog dat ik vroeger zat ik kreeg geschiedenis in groep 5. En dan was er een tijdlijn door de hele klas gespannen. En die begint dan ergens ijstijd, steentijd werd dat dan genoemd. En toen kwam op een gegeven moment de bronstijd. Het gaat altijd over die materialen als we het over die oude periodes hebben.
Dat is een uitvinding van een Deense archeoloog, eigenlijk een van de allereerste wetenschappelijke archeologen.
En dan moet meneer Thomsen.
Ja, Thomsen. En die heeft het boekje geschreven. Ik zal het in het Deens noemen. Het is bijna te verstaan. Ledetraad til Nordisk Oudkundigheid.
Ja, dus een soort leidraad voor de Noorse oudkundigheid.
En dat was eigenlijk heel simpel, maar in zijn simpelheid geniaal. Hij had namelijk ontdekt dat als je in aardlaag stenen werktuigen vind je nooit ijzeren werktuigen, nooit bronzen werktuigen. Als je in een aardlaag bronzen, die ligt altijd boven die met de stenen. En daar zitten dan nog wel wat stenen werktuigen, maar dat is eigenlijk voorbij. En zo heeft hij ontdekt dat je dus een soort volgorde hebt in de culturen. Dus je had de steentijd, de bronstijd en de ijstijd. En de ijstijd, dat zijn wij eigenlijk nog steeds.
Ja, en als we het over bronstijd hebben, ik bedoel voor die archeoloog Thomsen, die in de 19e eeuw, denk ik.
Ja, 1836.
Ah ja, dus dat we vrij vroeg in de 19e eeuw deze grove indeling maakten. De bronstijd valt ook nog verder in te delen. En waar we het vandaag veel over gaan hebben, is de vroege bronstijd. Maar er is nog een gedeelte van de bronstijd dat misschien bekender is, in ieder geval voor jou.
Ja, ik heb bij dit gesprek eigenlijk niets te zoeken, want we hebben het vandaag over de prehistorie. En niet over de historie. Het einde van de bronstijd is natuurlijk de periode van, dan denken we aan Troje en de zeevolkeren en weet ik het allemaal, die daar al die samenlevingen in het Middellandse zeegebied tot een bloedig einde brengen. Maar we hebben het dus niet over die periode van de bronstijd, die de meeste mensen al zullen kennen van de werken van Homerus. Maar we hebben het over het begin van de bronstijd, toen niemand nog schreef. En daarom heet dat de prehistorie.
Maar ja, het onderstreept wel waarom de bronstijd zo'n interessante tijd is. Want dit overspant precies die overgang.
Het is eigenlijk de laatste in Europa. En is het eigenlijk de laatste periode voor het schrift. En in het Midden-Oosten begint dan ook het schrift. Ja. Dan valt het er ongeveer mee samen. Het is, en die bronstijd, dat is ook een beetje een soort pas pro toto, een soort algemene naam die aan die tijd wordt gegeven. Want als je heel precies gaat kijken, dan zie je wel lijstjes dat in Nederland begint dan de bronstijd in 2400, in Engeland weer eerder, of het is precies andersom. Maar het grofweg, ook met de archeologen die ik voor dit onderwerp sprak, is gewoon vanaf 3000 wordt de bronstijd genoemd. Gewoon voor het gemak. Omdat er dan iets nieuws begint. Dan beginnen er allerlei culturele ontwikkelingen.
Wat is dat nieuws precies? Want je hebt, we hebben het over brons. Wat zo'n klassieke proefwerkvraag is. Wat is brons? Nou, dan moet je invullen een legering van koper en tin.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, koper bestond al langer. Dat bestond eigenlijk al, is op de Balkan ergens ontdekt, 5000 voor Christus. Zitten we 2000 jaar voor deze periode. Dat koper is zacht en op een gegeven moment komt dat brons en dat is hard. En daar kan je dan bijlen van maken. Op een gegeven moment zitten we dan in de middenbronstijd, worden er zelfs zwaarden van gemaakt. Het eerste wapen wat eigenlijk niet geschikt is voor de jacht. Dat is een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. Is er voor het eerst een wapen gemaakt wat je alleen maar gebruikt tegen andere mensen.
Ja, maar het is goed om bij stil te staan dat het dus echt ook een technologische revolutie is. Want je, wat ik me zo voorstel van als je stenen pijlpunten aan het maken bent, dan ben je heel erg lang bezig met elke pijlpunt. Maar met brons heb je natuurlijk, kun je gaan gieten.
Ja, het is eigenlijk het plastic van de prehistorie. Dat plastic heeft natuurlijk een slechte naam gekregen, maar het is natuurlijk een fantastisch materiaal waar je alles van kan maken wat je ziet, wat je bedenkt. En dat is met brons op een eenvoudigere manier natuurlijk ook. Daarvoor moest je altijd iets maken van iets anders. Maar nu kun je, als het niet bevalt, smelt je het weer om. Was natuurlijk allemaal niet zo eenvoudig, maar dat kon allemaal wel. En je had dus hele gespecialiseerde mensen. En als je die technisch archeologische analyses van brons bekijkt. Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Hoe zijn ze van het een op het ander gekomen? Hoe kwamen ze op het idee van dit? En ja, er zit gewoon een enorm vakmanschap van mensen die hun hele leven daarmee bezig zijn.
En Bart, als je dan hebt over, ik noem het dan een technologische revolutie. Maar zoals elke nieuwe technische innovatie heeft dat gevolgen voor een samenleving, voor een gemeenschap, voor een maatschappij. Als Hendrik het heeft over zwaarden, dan kun je ook wel zien dat de bronstijd misschien de dynamiek tussen mensen verandert.
Ja, en dat is niet alleen vanwege het brons. Ik denk dat er een paar andere dingen meespelen. Omdat die hele vroege bronstijd was een periode van revolutionaire technologische ontwikkelingen. Dingen die wij nu volkomen normaal vinden, als het wiel. Het wiel met spaken werd toen ook uitgevonden. Dat zorgde voor, het was een combinatie van technologische ontwikkeling die het mogelijk maakte om verder te kijken dan je eigen omgeving. En om ook een begerig oog te laten vallen op de spullen van je buurman. En met behulp van brons en met behulp van paarden en met behulp van wagens werd het ook mogelijk om die spullen toe te eigenen. Dus de blik werd breder, je kon meer en je kon ook meer pakken als je dat
ja,
wilde.
En dat is een geleidelijke ontwikkeling. Ja. En je kunt zeg maar gaandeweg die bronstijd met dat zwaard, hè, vanaf 1700... en een soort statensysteempje ontstaat, heel klein, ontstaat eigenlijk dat systeem wat we kennen. Uit Homerus inderdaad, van eigenlijk een heldensamenleving. Mannen die met geweld zeg maar heersen over hun dorpje of iets groter dan een dorp. In het Midden-Oosten waren die dorpen waren staten in feite. En dat is een soort moderne ontwikkeling die daarvoor eigenlijk niet bestond. Nee, dus, zoals zover we weten natuurlijk.
Nee, dus je zou wel kunnen zeggen dat die tijd die ervoor zat, wat de gemeenschappen iets lokaler waren. Dat je, ja. En dat je dus een soort internationalisering krijgt. En dan tussen haakjes.
En ook meer egalitair. Mm-hmm. En ik zal nog even een andere naam noemen. We hebben het over David Reich gehad. Ik heb een boek van David Anthony recentelijk herlezen. The Horse, the Wheel and Language. Dat speelt zich ook helemaal af in de bronstijd. En dat gaat er ook over hoe het feit dat er mensen met grotere kuddes gingen werken. Dat maakt het ook mogelijk om rijkdom te accumuleren. Grotere kuddes vee. Om rijkdom te accumuleren. En daardoor ontstonden ook standen en statusverschillen. Die neersloegen in stamverbanden met een stamhoofd en dergelijke. En dat was iets wat in het Europese, het West-Europese deel van ons continent toen nog niet bestond in die tijd.
Ja, en als je het dan hebt over de bronstijd in het algemeen. Dat de brons, je moet er natuurlijk ook, je moet er op een of andere manier aankomen.
Ja, en er ontstaat dus ook, want tin, koper vind je overal wel ongeveer. Zeg ik even heel ruw weg. Tin komt uit Cornwall, heel belangrijk in Engeland. En ik geloof dat er...
Ergens in China is ook...
Maar dat werd dus flink gehandeld. En ook in mooie bronzen voorwerpen, die werden over heel Europa verspreid.
Voor mijn begrip, tin is wat zeldzamer dan brons.
Ja.
Of dan koper.
Veel zeldzamer. Precies.
Veel zeldzamer. Ja. Maar we hebben het allerbelangrijkste van... Of nee, niet het allerbelangrijkste, maar we hebben nog één belangrijk punt van die bronstijd vergeten. Dat is dat er dan... Daarvoor had je allemaal lokale culturen. Dus je had dan... de Vlaardingencultuur. En in Frankrijk had je ook allemaal... Het is een baaierd van allemaal namen. Michelscultuur. Van alles en nog wat.
Vaak
en
worden die dan genoemd naar een plek waar iets gevonden is uit die
en
tijd.
En dat leek natuurlijk allemaal wel een beetje op elkaar. Maar waren toch duidelijk te onderscheiden. Maar in de bronstijd komt dan voor het eerst... De klokbekercultuur. En die is overal hetzelfde. En de oudste klokbekercultuur... En dan komen we wel een beetje naar die invasies toe... De oudste klokbekercultuur, die is zeg maar in heel Europa ongeveer gelijk. Het gaat dan om aardewerk, wat natuurlijk heel makkelijk bewaard blijft en heel makkelijk te identificeren is. En die potten die lijken echt op elkaar. Die hebben een vorm van omgekeerde klok. En ja, ik kan het allemaal niet precies zien, maar archeologen kunnen het natuurlijk tot in de detail analyseren.
Die denken, hé, dat is een klokbeker.
Ja, en die oudste varianten, die zijn het uniformst. En... Ja, dan langzaam ontstaan de lokale varianten en dan verandert dat langzaam van het een en het ander. Maar je hebt dus voor het eerst een pan-Europese cultuur eigenlijk. En dat is ook wel heel erg belangrijk.
En een bijzonder aspect daarvan. In ieder geval wat nog terug te zien in Nederland. Ik kom uit Goorle oorspronkelijk. En als je daar gaat wandelen op de heide, dan vind je daar, het is geen rekels geweerd, maar vind je daar grafheuvels.
Ja, dat is ook een typisch kenmerk van die klokbekercultuur.
Ja, dus
dat is
ook
niet allemaal, geloof ik, maar het is wel vrij dominant. Ja.
Dat is dus echt een bronstijd dingetje, zo'n grafheuvel.
En die vind je dus inderdaad van Mongolië tot Goorle. Dus dat is een heel breed fenomeen.
Tot Ierland. Ja. Van Goorle niet tekort doen, maar
nog iets verder zelfs, ja. Wat ik van die grafheuvels weet, is dat daar ook vaak mensen, mannen, met veel grafgiften begraven werden. En dat doet me dan weer denken aan wat jij zei, Bart, over het verschil in status, in een eigendom misschien ook wel.
Ja.
Wat je daarin dan ook een beetje terugziet.
Dat zie je inderdaad daar terug. En dat zie je ook terug in de taal die mensen spraken. Daar komen we zo nog even op terug. Maar ik geloof dat 80% van dit soort graven wordt bewoond door mannen.
Ja.
Dus het was echt een mannending.
Ja. Hendrik, we hebben het de hele tijd over iets wat in heel Europa gebeurt. Die grafheuvels, die zie je overal. Die bronzen bijlen zie je overal. Kun je nou gewoon op basis van archeologie en wat we nog meer weten, ergens aanwijzen waar dat vandaan komt? Heeft het een begin ergens?
Ja, het komt allemaal uit wat dan wordt genoemd de steppen. Dat is een beetje algemeen woord geworden. En dat is eigenlijk het gebied boven de Zwarte Zee en boven de Kaspische Zee. Het duikt nog een klein beetje naar de Caucasus toe. En dat loopt zo weg naar het oosten. En het loopt ook weg naar het westen, naar de Hongaarse steppen.
Ja.
Maar het kerngebied is, het wordt vaak Oekraïne genoemd. De Pontisch-Kaspische steppen. Pontisch is dan Zwarte Zee. En het volk wat daar dan precies op de goede tijd voor Indo-Europees en voor het eerste brons enzovoorts woont en de eerste pastorale cultuur, dat wordt met een Russisch woord Yamnaya genoemd.
En dat zijn dan al mensen die dus, je noemt ze pastoraal, dus dat betekent dat je schapen houdt.
Ja, het waren herders en niet zomaar herders. Het waren herders die niet op één vaste plek bleven, maar herders die met behulp van een paard, die een kar met zich meesleepte, constant met hun hele hebben en houden over de steppen trokken en dus een hele mobiele economie hadden, zal ik maar zeggen.
Ja, dat was dus iets nieuws. Hè? We zijn er nu aan gewend, maar er was echt iets nieuws. Ja,
een nieuwe manier voor niet. Een nieuwe manier van leven.
Ja, want vroeger was je herder en dan kon je zoveel schapen houden als waar je zelf omheen kon lopen samen met je hond. En nu had je met behulp van paarden kon je een veel grotere kudde houden. Maar ja, die grotere kudde had heel veel gras, dus je kon je niet op één plek blijven. En dat was mooi, want je kon dan hebben houden op een kar laden en dan zo over de steppen trekken op weg naar nieuwe grond om voor je kudde om te begrazen.
Dus dat is een manier om die uitgebreide graslanden, waar voor dan alleen maar kuddes wilde dieren van profiteerden, ten nutte te maken, economisch ten nutte te maken.
Ja, we hebben de bronstijd nu een beetje neergezet. We hebben een soort decor met mensen met wielen in ieder geval en grafheuvels en mooie bronzen bijlen. En nu moeten we toch die brug zien te maken met het DNA. Die Thomson en de archeologie zelf, die zit natuurlijk heel erg in de bodem te graven. En op een gegeven moment wordt het dus blijkbaar mogelijk om DNA-onderzoek te doen.
Ja, er komt dus een soort nieuwe informatiebron. Het wordt wel eens, dat heb ik hier trouwens wel eens eerder in de podcast, de derde revolutie in de archeologie genoemd. Na de uitvinding van de archeologie, waar die Thomson eigenlijk staat. Dan heb je nog C14, ook heel belangrijk voor datering. Maar dit is dan een hele nieuwe informatiebron, dat je dus, ja, vroeger moest je dan raden uit welke tijd het was. Maar kon je wel ongeveer zien natuurlijk. Op grond van wat voor bijgiften er waren. En kon je het ook dateren met C14. Maar dat was het dan. Of de man die in een graf in Oezbekistan lag, misschien verwant was met iemand die in een graf in Spanje lag. Daar had je geen idee van. Er werd wel schedel gemeten. Maar dat bleek ook allemaal onzin te zijn, omdat dat vaak door het klimaat wordt veroorzaakt, hoe die schedel eruit ziet.
Ja, dus je had eigenlijk geen manier om te kijken hoe mensen op verschillende plekken uit verschillende tijden aan elkaar verwant waren.
Nee, want dan kom je weer van die potjes en de mensen. Je kan zeggen, nou, als er nieuwe potjes komen, dan moet er wel een invasie zijn, want die nemen die potjes mee. Maar er was geen argument om dat te steunen, omdat iemand kon net zo goed zeggen, ja, maar wij hebben nu toch ook allemaal Coca-Cola. We zijn toch ook niet ineens genetisch Amerikanen.
Nee, dus die potjes hadden ook een soort rage kunnen zijn. Ja. Dat iedereen een klokbeker wilde op een gegeven moment.
Ja, echt je van het. Of dat gewoon handiger was. En dat, ja, als je brons overneemt, hoef je het niet gelijk de smid mee te nemen.
Nee, dus de archeologie zat daarin een beetje vast.
Nou, vast. Ja, er was eigenlijk een soort basishypothese dat, dat er voor verovering een moord of invasie een belangrijk extra argument moest zijn.
Ja, en dan komen we ineens in, een beetje in de moderne tijd, in de laatste wetenschappelijke revolutie, dat het steeds makkelijker en goedkoper wordt om DNA-onderzoek te doen. En dat het zelfs mogelijk wordt om dat bij archeologisch materiaal te doen, bij mensen die al lang geleden zijn overleden, om daar nog DNA uit te halen. En die David Reich, die we uit het begin al noemden, is daar een van de hoofdrolspelers in. Hij heeft het heel makkelijk en eenvoudig gemaakt om dat soort analyses te doen. En dat is ook wat hij, waar hij beroemd en bekend mee is geworden.
So in 2010, what happened was that it began possible for the first time to extract whole genome sequences from ancient humans who lived thousands or even tens of thousands, and in some case, even hundreds of thousands of years ago. Prior to that, for several decades, it had been possible to extract little snippets of DNA, but the increased information that comes from sequencing the whole genome, which is literally hundreds of thousands of times longer than those snippets that were being sequenced before, makes it possible to ask and answer questions that are profoundly more different and more precise.
Ja, dus eigenlijk wat we zien vanaf 2010 is ineens het DNA-onderzoek komt de archeologie binnen. En steeds vaker, ik bedoel, jullie zitten er allebei, krijgen daarmee te maken. Want steeds vaker zijn de artikelen die jullie moeten lezen, of jullie willen lezen, niet over nieuwe potjes, maar over nieuwe DNA-sequenties.
Nou, het is begonnen met de Neandertaler. Dat was toen echt in 2010 een enorme doorbraak.
Ja.
En dat is, hij bouwt, dus Reich, die bouwt eigenlijk voort op dat werk van toen.
Ja.
Hij is er eigenlijk groot in geworden in de afgelopen 10 jaar. Het is eigenlijk een natuurkundige die medisch en archeologisch en genetisch is gaan werken. Hij is erin geslaagd om een soort statistische analyse te vinden, waarbij je dus als je al die botjes, het hele genoom van hebt, om daar een soort signatuur in te vinden. Ja, waarin je typeringen krijgt van verwantschap eigenlijk.
Ja.
En dat het heeft me echt een tijdje gekost voor ik daar een beetje aan gewend was. Want wij zijn in onze cultuur gewend van je hoort tot een bepaald volk en dat ben je dan. Of dat is je etniciteit. Natuurlijk leven we nu in een tijd waarin allerlei gemengde culturen ook bestaan, maar dat is toch de basis is van je hoort ergens toe of niet. Maar hier is het zo, en dat is denk ik de echte waarheid, dat is natuurlijk een soort nationalistische cultus waar die in onze cultuur nog steeds zit, dat je dus menging op menging op menging op menging. En dat moet je dus allemaal uit elkaar zien te houden. Dat is soms best moeilijk lezen als je zo'n wetenschappelijk artikel leest. Want wij, moderne Europeanen, die zeg maar hier hun oorsprong hebben liggen, Die bestaan dus uit een menging van jagers-verzamelaars. Maar dat is eigenlijk ook alweer een menging van verschillende invloeden van daarvoor. Van neolithische boeren. Wat eigenlijk ook alweer een bepaalde menging is uit Anatolië. Maar dat kan hij allemaal weer uit elkaar vissen. Want hij heeft dan 1 miljoen datapunten ongeveer van kleine mutaties in dat DNA. En daar ziet hij dan die patronen in.
Ja, het is wel leuk dat die Reich is daar een soort, hij is geen uitvinder, maar hij is een soort Henry Ford van de DNA-wetenschap.
Ja.
Want hij heeft, heel veel mensen hebben die techniek ontwikkeld, maar dat zijn anderen. En wat die Reich heel slim doet, is hij vraagt heel veel mensen om botmateriaal,
ja,
en legt hele grote databases aan. Dus hij automatiseert het eigenlijk bijna.
Ja, het zijn enorme aantallen. Artikelen, vroeger was het bijzonder als je er 5 had, en nu gaat het om honderden.
Ja, dus in die massa zit heel veel informatie. En jij zegt ook al van, ja, de weet je, die DNA-wetenschap is vaak subtiel, weet je wel. Dan zie je inderdaad die mengingen op mengingen. Maar in die bronstijd gebeurt er wel iets interessants. Dan zie je dat wat je in Engeland, die grafiek die we hebben beschreven, in hele extreme mate ziet van een bevolking waarvan de samenstelling volledig verandert. Iets soortgelijks zie je eigenlijk in heel Europa gebeuren, toch?
Ja, want ik heb hier een kaartje uit een van zijn artikelen. En dan zie je overal een bolletje voor de genetische samenstelling van de bevolking in de bronstijd. En dat is dan half. Half neolithisch, half de nieuwe signatuur van de steppen. Dus er is een grote revolutie in de in de culturen, met die klokbeker die overal hetzelfde is, met die karren, die paarden. Nu blijkt dat dat gewoon echt met mensen hier naartoe is gekomen. En je ziet ook echt een soort gradiënt. Je hebt de klokbekercultuur wordt vooraf gegaan door de touwbekercultuur. Ik moet het misschien maar één keer noemen, want op een gegeven moment komen al die culturen, zijn erg verwarrend natuurlijk.
Met al hun eigen bekertjes.
Ja, maar daar zit dan nog een hoop steppen-DNA in. En in het Westen is dat dan alweer verder vermengd.
Ja, dus Bart, Hendrik beschrijft hier dat DNA eigenlijk een soort archeologische verandering ook ondersteunt.
Ja.
Maar dat hadden mensen al eerder kunnen weten, want dat argument is eerder gemaakt.
Ja, dat argument is eerder gemaakt door mensen die aan taalwetenschap doen. Want die hebben onderzocht waar komen al onze talen vandaan. En dat hebben ze gedaan door onze bekende talen een soort van om te draaien, de taalontwikkeling om te draaien. Als we bijvoorbeeld even als voorbeeld het Nederlands pakken. Hebben olla vogela nestas hagunan, hinase hik andatu, wat umbi dan venu.
Dat is de oudste Nederlandse tekst.
Ja, die is 1000 jaar oud. Dat betekent hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij. Wat wachten we nu? Nou, zo zeggen we het nu, zo zeiden we het toen. Dat is een lijn. En die klanken die veranderen. Als mensen praten, veranderen klanken. En dat gebeurt altijd volgens dezelfde regels. En als je dat weet, dan kan je dus elke verandering in de taal terugkoppelen en verder terugkoppelen en verder terugkoppelen. En als je dat dan doet met Engels en Duits en Grieks en Persisch en Indisch, dan blijkt dus uiteindelijk dat je sommige dingen helemaal terug kan koppelen tot hetzelfde oerwoord, hetzelfde oervocabulair. En dat oervocabulair, dat noemen we Indo-Europees. En aan de hand van de woorden die in dat oervocabulair zitten, kan je ook kijken waar werd dat Indo-Europees gesproken. En dan zit er bijvoorbeeld een woord in voor wilde bij. Nou, dan weet je, oké, het moet dus in ieder geval ergens zijn waar bijen rondvlogen. En je weet ook, er zit een woord in voor wiel, maar ook voor wol. Dan weet je, dan kan je het in de tijd plaatsen. Het wiel moest uitgevonden zijn.
Maar nou, niet bijvoorbeeld voor ploeg.
Nee, niet bijvoorbeeld voor ploeg, inderdaad.
Het woord ploeg is pre-Indo-Europees wat we hebben.
En het aardige is dus dat als je via al die factoren dus kijkt van wanneer was het en waar was het, dan kom je uit dat het proto-Indo-Europees, dat is dus de oertaal waar Nederlands, Engels, Indisch, Persisch, waar dat allemaal van afstamt, dat proto-Indo-Europees werd gesproken op de Zuid-Russische steppen tussen ongeveer 4500 en voor Christus en 2500 voor Christus.
Als ik aan het Nederlands en Duits denk, dan voel ik die verwantschap. Hè? Dat weet je wel, van als je in de Duits les, dan kon je altijd een beetje op het Nederlands leunen om Duits te spreken.
Ja.
Maar voor Frans voelt het al heel anders.
Ja, klopt.
En voor een taal uit Noord-India of het Farsi, dat hoor ik niet meer.
We hebben ongelooflijk geluk met het Indo-Europees, omdat er namelijk een aantal hele oude geschreven talen zijn. Namelijk het Hittitisch, wat 1700 voor Christus is, als ik het goed heb.
Ja.
Dus dat is 35, dat zit al bijna in, dat is diep in de bronstijd. We hebben het Latijn en Grieks natuurlijk, wat ook 2500 jaar teruggaat, zo niet langer. En we hebben dat Sanskriet, dus er zijn heel veel oude talen. Kijk, het Franse woord o, dat zou je echt niet raden dat er van aqua komt.
Nee.
Alleen omdat we dat Latijn hebben en gewoon historisch weten dat het Frans, dat weten we gewoon, dat komt uit het Latijn. Dat kan je gewoon in de loop der jaren kan je dat zien veranderen. En dan weten we dus dat aqua, en zo komen ook die verfijnde wetten tot stand. Maar je kan het niet vaak raden. Zonder die oude talen, zonder dat Sanskriet, zouden we dat Persisch, ja, ik weet niet wat er dan was uitgekomen. Maar we hebben zoveel oude talen. Dan zie je het gewoon.
En die constatering is de aanstoot geweest. En vervolgens is er onderzoek gedaan naar hoe maak je klanken in je mond. En dan ziet dat dus, dat voldoet dus aan bepaalde wetten. Dat bijvoorbeeld een harde K of een harde G, dat kan wel een S of een Sh worden. Maar een S of een Sh wordt nooit een K of een G. En je weet ook dat klanken zich altijd op een gegeven moment gaan vormen naar de klank die erop volgt. Zodat dat lekker in elkaar overloopt. En als je dat dus met die kennis van, oké, dit zijn dezelfde woorden. Als je dat dus reverse engineert, dan kom je uiteindelijk uit bij die Indo-Europese oertaal.
Als je dat dus doet, als je die lijn volgt, als je gaat reconstrueren eigenlijk hoe talen misschien geklonken hebben, kun je dus ook naar dat proto in de Europees toe en hoe dat misschien geklonken heeft. Daar kunnen we naar gaan luisteren. Dat gaan we doen. Dat klinkt misschien nog heel abracadabra, maar dan spelen wij het daarna nog een keertje na, Bart. En dan luisteren we nog een keer. Dus dan gaan we even het gereconstrueerde proto in de Europees laten horen.
Cleo, pritos es mi jos kod voita stetetuar. Esti wektuisios de warm geo perskum?
Quiescui avis anti esti, teue, celoma deie.
Id ne derco?
Tar, skeudos at trims. Oinos, duo, treies.
En daar vloog de pijl.
Ja, want nu gaan we het even...
Vond die pijl eigenlijk het duidelijkst.
Ja. Ik ben even de eerste spreker dan.
Ja.
Luister, fijn dat we even samen gaan jagen. Ik wilde je iets vragen.
Stil, er zit een hoen verderop. Zet je pijl op je boog.
Ik zie hem niet.
Daar, we schieten allebei op 3. 1, 2, 3.
Cleo, prietos es mi jos quod voitas detetuar. Esti vectuisios de vorm geo perscum?
Quiescui avis anti esti. Teue, celoma deie.
Id ne derco?
Tar, skeudos at trims. Oinos, duo, treies.
Twee pijlen.
Ja. Ja, het is echt een soort steenkolenlatijn.
Ja, want je hoorde inderdaad.
Silencio.
Nee, ik hoorde quies.
Quies, voor... van stilte.
Oh ja, verrek, ja, dat was het. Ja, sorry.
Ja.
En daar, voor...
Ja, voor daar.
Voor daar.
Het aardige is, dit zijn dan algemene woorden die je gebruikt tijdens het jagen. Maar wat voor ons gesprek vandaag interessant is dat er ook in Europees woorden zitten die je een idee geven hoe die samenleving in elkaar zat. Want er was bijvoorbeeld een woord voor stamhoofd. Potis of reg. Nou, reg, dat lijkt er weer op rex natuurlijk. Ja. Er was een woord voor kweklos, dat is wiel, aks, as. Ligt ook voor de hand. Vegeti, dat is rijden. Nou, dan komt ons woord weg vandaan. En het woord hoitos, dat betekent eten, zit ooit, eet, zit erin. En dat zegt dus iets over dat het een samenleving is waar zoiets bestond als een eet. Rondom een stam en een stamhoofd. Dus dat geeft iets aan van hiërarchie, van machtsverhoudingen. En wat ook wel interessant is, er zit ook een godsdienstige component in de Europees. Want in de Europese god, die werd de Dieu Pater genoemd, de luchtvader. Nou, pater, vader, dat is natuurlijk ook volkomen evident. Dus je ziet dat je te maken hebt met een mannelijke samenleving, want er zijn woorden voor vader, ook voor woorden voor de verhouding tussen broers. En je ziet dat het een samenleving is die een zekere hiërarchie in zich heeft, waar een stam en een stamhoofd bestaan. En dat er zoiets als eden bestaan, een eed, een soort van voor wat hoort wat cultuur. Dus je geeft je stamhoofd een gedeelte van je oogst of van je vee en daar krijg je bescherming voor terug. Dus dit vertelt ons iets over hoe ook die taal vertelt ons iets over hoe die maatschappij in elkaar zit. En het aardige is dat nu die taal en die woorden die dus in de Europees zijn, die lijken nu redelijk goed te voorspellen wat we vinden in het DNA van die graven.
Dat ja, is... en ook wat we weten over de cultuur van die tijd. Dus ja. Pastoraal, geen ploegen. He, dus pastoraal in de zin van herdersvolkeren. Het leuke is dus dat die DNA is eigenlijk een soort oplossing voor de oorsprong van die klokbekercultuur. Om het even heel simpel te zeggen. Die archeologische problemen. Waar komt er vandaan? Wat is daar gebeurd? Maar ook voor die taalkunde. Want er was, en dat weet Bart natuurlijk ook. Er was altijd een enorme discussie. Waar komt dat Indo-Europees vandaan? Er was een hele belangrijke theorie dat het uit Anatolië zou komen, uit Turkije.
Omdat
daar de oudste Indo-Europese taal, het Hittitisch, vandaan komt.
Moet je daar het schrift, de oudste geschreven talen
vinden. De oudste gesproken Indo-Europese taal, zoals die ons is overgeleverd in het Hittitisch. Dat was de eerste taal die op schrift is neergelegd.
En dat was dan ook gelijk dat het dus het Indo-Europees niet... in de bronstijd verspreid zou worden, maar met de eerste boeren waar we het al eerder over hebben gehad, vanuit Anatolië.
Dus 2000 jaar eerder.
Ja, dus nog veel langer, vanaf 9000. Dus dat zijn allemaal... En nu valt alles zo op zijn plek, alle puzzelstukjes. Er was al dat die David Anthony, die heeft zich enorm sterk voor die Oekraïense steppen gemaakt. En dat wordt nu bevestigd door de DNA.
Ja, het grappige was, het lag allemaal heel gevoelig. Want dit duidde dan toch echt wel op een migratie en zo. En niet op een soort van cultuuroverdracht door osmose. Dus daarom wilden archeologen ook niet echt aan die taal kunnen. Want ja, je kon die potten toch ook op een andere manier van elkaar overnemen. En nu lijkt het inderdaad dat DNA bevestigt wat al in de taal besloten ligt.
Maar we kunnen ook. Je ziet dus 3 verschillende sporen. En dat gebeurt niet vaak in de wetenschap. Dat eigenlijk. Ze ondersteunen elkaar, maar het zijn wel onafhankelijke lijnen. Je ziet dus in de grond. zie je een bepaalde verandering.
Ja, je graaft overal die grafheuvels op. Die lijken behoorlijk op elkaar. Wat is daar gebeurd?
Je hebt een moeilijk te dateren, lijkt me, maar een vrij duidelijk signaal in gesproken talen. Ja. En hoe die verspreid zijn, ook weer van Ierland tot aan Noord-Indië.
Ja.
En je hebt nu dus eigenlijk als derde poot ineens dat DNA-onderzoek.
Ja, van waarin je kunt zien waar de mensen, hoe de mensen zelf zich verspreid hebben. En dat patroon valt ruwweg samen met die verspreiding van de Indo-Europese talen. Want er is ook nog een hele onderzoekslijn hoe dat allemaal in India terechtgekomen is. En dan zie je ook die taal en die menging. Bijvoorbeeld Indo-Europees sprekende Indiërs, die hebben gemiddeld meer steppen-DNA dan mensen verder in het zuiden die een niet-Indo-Europese taal spreken.
Ja, dus Hendrik, die vraag ligt nog op tafel van waar kijken we precies naar? Hè? Van is dit nou... Je kunt moeilijk meer volhouden dat het hele bronstijdpakket, zeg maar, een rage was.
Ja, een soort Amerikaanse cultuur over de wereld is gegaan, zonder mensenmassa.
Ja, zonder dat er echt mensen zijn verhuisd. Dus dat er mensen zijn verhuisd, dat laat dat DNA wel zien. Maar hoe ging dat? Ging dat met geweld gepaard? Was dat een langzame ontwikkeling?
Ja, dat is de grote kwestie. Er zijn uit de tijd daarvoor zijn massagraven gevonden uit de tijd dat de Neolithische boeren er hier zaten. Er zijn daarna ook massagraven gevonden. Niet zoveel nog. En het is niet genoeg. Je vindt de graven niet in die mate dat je denkt, oh, die moeten allemaal uitgeroeid zijn.
Ja, maar een massagraf is wel een teken, toch?
Als je er maar genoeg vindt, dan wordt het onvermijdelijk natuurlijk. Ja. Maar zover is het nog niet. Maar er is één belangrijk genetisch feit wat wel de, laten we zeggen, de agressieve sfeer van die migratie lijkt te benadrukken. Dat is het feit dat het Y-chromosoom, dat is dus het chromosoom wat via de mannelijke lijn wordt doorgegeven, dat is niet een heel belangrijk onderdeel van je genetische samenstelling. Want in de zesde generatie vooraf is dat nog maar een heel klein deel van je afstamming. Dan heb je al die andere voorouders ook. Maar de vader van je vader van je vader van je vader, daar krijg je dan dat Y-chromosoom van. En dat zegt ook iets. En wat hier belangrijk is dat zelfs in gebieden waar de steppeninvloed in het DNA niet zo bijzonder groot was, wel aanwezig, zoals in Spanje, was geen Engeland bijvoorbeeld, is toch het Y-chromosoom, het blijkt eigenlijk typisch die steppen signatuur te hebben. En dat heb je in Noord-India heb je dat ook. En dat betekent dus dat er mannen kwamen die heel veel mannelijke nakomelingen hadden, die ook weer heel veel mannelijke nakomelingen hadden. En die dus zeg maar de plaatselijke mannen weinig kans gaven. En natuurlijk is dat in de vierde generatie zijn het ook plaatselijke mannen. Maar die lijn wordt heel duidelijk voortgezet. En daar heb je het grafieken van ziet. Zie je echt een knik in het vijfde millennium.
Ja, je zou dus kunnen zeggen of je nu in Noord-India een eigen chromosoom bekijkt. Of in Goorlen. Dan ga je zien dat die eigen chromosomen die zijn terug te leiden naar ongeveer naar een variant die is ontstaan en verspreid rond deze tijd.
Ja, van die steppenbevolking.
En dan zijn er natuurlijk archeologen, onderzoekers die het bewijs eigenlijk bij elkaar optellen. Van de bronzen bijlen tot de grafheuvels, tot de talen, tot de eigen chromosomen die ineens overal opduiken. En de conclusie trekken dat dit gepaard ging met geweld en een invasie. En een van die mensen die heb jij gesproken, Hendrik, dat is Christian Christiansen, een Zweedse archeoloog.
So here we have the explanation, I think. Migrations and ethnic violence follows a millennia-long pattern. On the one hand, we have mass killings of whole communities since the linear urban culture and onwards. On the other hand, we have selecting killings of males and adoption of women. And that explains perfectly well the pattern we see in the Cordillera and later Bellbeke groups. Ethnicity was incredibly strong factor here. And what we see during migration is a very strong homogeneous material culture that is maintained in such periods of migration and warfare.
Ja, het is heel duidelijk de conclusie van dit patroon. Dat sterke signaal in dat eigen chromosoom haalt hij aan dat opduiken van al dat materiaal overal, dat moet gepaard zijn met migratie en oorlog.
Ja, Christiansen is een van die heerlijke archeologen die, zeker voor journalisten, groot stap, goud thuis, helder verhaal. Hij pakt bijvoorbeeld ook uit die, als je hem spreekt, uit die Indo-Europese cultuur, die natuurlijk wel wat verder gaat dan die woorden. Je hebt ook bijvoorbeeld zo'n, die heb je in Noord-India, die heb je in Europa, zo'n indeling in koningen, krijgers en priesters. Van die klassieke 19e-eeuwse theorieën, die eigenlijk nog steeds gelden volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat neemt hij onmiddellijk serieus. En dat pakt hij er allemaal bij. En dan, want hij zegt bijvoorbeeld in deze redenvoering op een van de congres, zegt hij ook van ja, dat die de homogene cultuur, ja, die belbeker, die klokbekers, die bleven wel ongeveer hetzelfde, maar veranderden ook heel snel. Bijvoorbeeld in Nederland, als dan de klokbeker, of dat is dan nog de touwbeker, maar goed, dat doet er niet zoveel toe, hoe hier komt, dan nemen ze op een gegeven moment de huizenbouw van de lokale bevolking over. Dus er is voortdurend, er is niet een homogene cultuur.
Nee, dus
hij noemt het wel homogeen. Ja. En dat is retorisch dan heel sterk. Alleen als je naar de details gaat kijken, er is gewoon, je hebt gewoon twee soorten archeologen die het grote verhaal in één keer paf neerzetten. En ja, dat klopt vaak niet.
Nee,
en dan heb je allemaal twijfelende archeologen die zeggen, ja, maar we hebben opgravingen hier, opgravingen dus.
En een van die archeologen uit het twijfelkamp, zal ik het dan maar noemen, die je hebt gesproken, is David Fontijn. En die, ja, die geeft duidelijk tegengas tegen die zwaarden en paarden theorie van Christiansen.
Maar ik geloof daar werkelijk niet in, omdat er heel veel, het is toch een beetje Occam's razor. Er zijn heel veel andere verklaringen te bedenken die heel makkelijk zijn. En waar je geen bloedbaden voor nodig hebt. Die ook het soort processen kunnen verklaren die we nu zien. En we moeten ook gewoon ook beseffen, op dit moment zijn we nog echt in stap 1. We hebben te maken met data die nog die een hele bepaalde selectie hebben. Wat heel begrijpelijk is en waar al tiegelijk veel uit af te leiden is. Maar we zijn er wat dat betreft ook nog niet. Dat zegt hij zelf trouwens ook.
Ja, we zijn er nog niet, zegt David Fontijn.
Nee, want David Fontijn zegt bijvoorbeeld ook, ja, maar die graven, dat is maar een hele kleine selectie. Want we zijn nu heel blij met een paar honderd datapunten. Maar dat is natuurlijk nog maar heel weinig. En hij zegt, ja, je hebt ook in Engeland bijvoorbeeld, is misschien alleen maar elite graven. Dus dan heb je alweer een heel ander verhaal. Dus dat moet allemaal nog verder uitgezocht worden. Maar het belangrijkste argument tegen zeg maar het soort beeld van, we hebben allemaal het beeld van de Hunnen voor ons. En de Mongolen die te paard uit het oosten komen en dan hier onheil aanrichten. Maar dit speelt zich af over honderden, 500 jaar. Misschien wel 1000 jaar. Want bijvoorbeeld die hele heroïsche vechtcultuur, hè, van de Spartanen bij wijze van spreken, die cultuur die met het zwaard, dat ontstaat pas in de tweede helft van de bronstijd eigenlijk. Dat begint hier misschien wel, maar dat hoeft nog niet helemaal te zijn. En bijvoorbeeld David Anthony en allerlei andere goede taalkundige archeologen, die zeggen van ja, ze reden al paard, die Yamnaya, die steppenbevolking die langzaam naar het westen ging. Maar er is ook een enorm gevecht tussen archeologen, twijfelende archeologen, kan ik zeggen, wetenschappelijk scherpzinnige archeologen, die zeggen ja, maar wat is nu het bewijs dat ze op dat paard al zaten? Dat is dan de slijtage van 1 of 2 millimeter in het gebit, kan je dan zien
waar de teugels zaten.
Wat er een bit in zat, ja.
Ja, en ja, natuurlijk lijkt het logisch dat ze al paarden hadden. Of dat ze daarop reden. Waarom heb je anders paarden?
Maar om op te eten.
Ja, om op te eten. Maar goed, dus je kan overal, is er een puntje. Maar het belangrijkste argument tegen Christiansen vind ik de tijdsdiepte.
Ja.
En Harry Fokkers, een Nederlandse archeoloog die ik ook sprak, die zegt van ja, er is bijvoorbeeld in het eerste helft van het derde millennium, dus echt met het alle begin van de bronstijd, zeg van 3000 tot 2500, zijn heel weinig vondsten. Ook als je naar die onderzoeken van Reich, dan zitten er eigenlijk geen botten in het systeem.
Ja, en we kunnen ook even luisteren naar de man die de hele discussie heeft aangezwengeld, eigenlijk David Reich. Want die krijgt natuurlijk ook voortdurend de vraag van, je laat dat bronstijdsignaal steeds zien, wat is daar gebeurd? En daar heeft hij ook een antwoord op.
However, conflict is common in the past. And what you can see in the genetic data are mixtures between groups that differently involve males and females. And what that's telling you is that you're seeing unequal mixtures of groups. So I think that it's tempting to think when you see the example of the Yamnaya of kind of horseback riders coming from the steppes, kind of pillaging Europe or something like this. But that's an anachronistic picture. These people probably couldn't ride horses. They didn't have stirrups. They couldn't shoot a bow and arrow from a horse. They didn't work in organized bands of that scale. However, they nevertheless did move across Europe, and their descendants sort of produced these very asymmetric mixture events that we observe.
Welkom in de wetenschap, hè? Is het genocide? Weten we niet. Het is wel een asymmetrous mixture event.
Ja, een asymmetric mixture event is misschien wel de beste omschrijving voor wat we in ieder geval zien.
Want als het dan geen genocide is, want je zegt van misschien hebben we alleen elitegraven gevonden. Maar dat betekent dat de huidige Engelsen wel allemaal afstammen dan van de elite. Want in de huidige Engelse bevolking zit alleen dat eindchromosoom.
Ja, maar dan kom je dus in een patroon, bijvoorbeeld David Fontijn, die zegt, ja, niemand zegt van er is geen dode gevallen. Maar je kunt ook, als dus een bepaalde groep, bijvoorbeeld door, zoals Quentin Bourgeois, die ook een Nederlandse archeoloog die ik erover sprak, die benadrukt heel erg van ja, ze kunnen misschien door al die eiwitten uit die schapenmelk en weet ik veel wat, een betere overleving hebben. Dus je hebt twee groepen, er zijn al bij 100 man. De ene plant zich veel beter voort dan de ander.
Misschien houden ze meer kinderen in leven door die melk die ze bijgeven.
Misschien zijn ze, daar legde David erg de nadruk op, aantrekkelijke huwelijkspartners. Dus heel veel vrouwen die worden uitgehuwelijkd aan die groep om allianties te kweken. Dan kan er in een paar honderd jaar, het gaat ook allemaal niet over miljoenen mensen. Misschien dat er in heel Europa vijf, of het is ook allemaal heel onduidelijk hoeveel mensen, maar 5 of 10 miljoen mensen woonden.
Nee, maar het is wel, ik bedoel, die genetische informatie die stelt nu wel nieuwe vragen aan die archeologen. Ja, absoluut, die moeten met een nieuw verhaal komen. Want waar ze zeg maar tot 30 jaar geleden toch zaten met die discussie van ja, weet je wel, was het nou migratie? Was het nou zeg maar acculturatie van het overnemen van gebruiken? Ik bedoel, migratie speelt een rol.
Een hele belangrijke rol. En er zijn dode gevallen. Ik heb het vorig jaar een stuk geschreven over de vondst van een graf in Polen, waar allemaal doodgeknuppelde neolithische boeren in lagen. Dus daar is wel iets gebeurd in deze periode. En dat ging niet alleen dat de toenmalige bewoners van Europa dachten van, nou, dat zijn toffe bekers, die willen wij ook.
Nee, dat is natuurlijk geen sprake van. Maar het is goed dat je dat graf noemt. Er is geen bewijs dat, zeg maar, de steppen signatuurmensen, laat ik ze zo maar noemen,
de klap hebben uitgedeeld.
Nee. Want er zijn evengoed uit de bandkeramiek, die oudste boerenculturen. Er zijn ook, toen die een beetje uit elkaar vielen en andere culturen kwamen, toen vind je ook allemaal van die massagraven. Dat werd ook gevochten. Ik bedoel, er is altijd geweld. Dat kan je eigenlijk. Er was ook geen centrale staat die dat uit. Het was ieder voor zich, bij wijze van spreken.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je de Genghis Khan-achtige genocide. Weet je wel? Ja. Dat is een heel. Nou, ik bedoel, ik denk dat we daar wel van kunnen zeggen van ja, dat is,
zal het niet geweest
zijn. Nee, dat hebben ze wel erg langzaam gegroepeerd.
Ja. En aan de andere kant is het wel zo dat op een gegeven moment, zeg maar, door heel Europa de cultuur en taal en
de genen dus.
En de genetische
signatuur.
En vooral
de gen en dat eichromosoom. Dat is toch wel een heel belangrijk argument voor.
Dat beweegt allemaal diezelfde kant op.
Enorme dominantie van die steppencultuur.
Van die steppenmannen in ieder geval, ja.
Die dus al cultureel een dominante mannencultuur is.
Ja.
Ja. En dat zie je in die woorden inderdaad, dat het de mannencultuur was toen ze hier naartoe kwamen.
Zien jullie als historici en als archeologisch geïnteresseerde mensen hier een soort risico voor misbruik in de zin van dat deze revolutietransformatie gebruikt kan worden om te pleiten voor een soort dominante Europese cultuur?
Want deze discussie hebben we natuurlijk vaker gehad.
Ja.
En ik zie nooit ergens een risico in iets is zoals het is. En dit is natuurlijk een proces dat zich over ongeveer 2000 jaar heeft voltrokken. En die steppenfiguren zijn inderdaad tot in Ierland, maar ook tot in Mongolië gekomen.
Dus doorgemengd, hè, moet je nou eigenlijk
en telkens, zeggen. Telkens inderdaad verdwenen dan toevallig de plaatselijke mannen. En dachten de plaatselijke vrouwen, wat een leuk paard, wat een leuke kar heb jij. Ik denk dat ik mijn voeten bij jou onder tafel steek. Maar om dan te spreken over een Europese cultuur, nou ja, dat is onzinnig.
Nou, wat je wel hebt is dat, daar zag ik ook al zorgelijke stukken en ook wel goede stukken van archeologen, dat in extreemrechtse kringen, dit is natuurlijk toch de Europeanen die zich verspreiden over de wereld, dat is sinds de nazi-tijd politiek ligt dat gevoelig. Dat is ook tot absurde hoogte uitvergroot, die Indo-Europese dingen. Dat is na de Tweede Wereldoorlog allemaal een beetje
gepacificeerd.
Maar Je ziet dan in allerlei, die archeoloog die was ook op al die sites geweest van Stormfront heet dat geloof ik. Of ja. En daar wordt dat dan, de Yamnaya, dat is helemaal tof. En,
maar dat zijn dus Zuid-Russische schapenherders. Dat vind ik een vrij apart als je dan je associeert met het principe van herrenvolk.
Ik
dat
zie
je
ook
dan,
in
dat je dan daarvoor gaat. Ja.
In Zweedse literatuur wordt er dan een vergelijk met de vikingen gemaakt. Er waren natuurlijk ook rovers die overal handig te werk gingen. Maar het meest fundament, dat hou je toch. Dat staat ook iedereen vrij om zijn fantasie uit te leven.
Om te winkelen in de geschiedenis noem ik het maar even.
Ja, maar wat belangrijker is, is dat daar waarschuwen heel veel mensen voor. Dat je moet oppassen dat je dus zo'n, David Reich als eerste trouwens, dat je zo'n genetische signatuur, wat een menging van een menging van een menging is, die dan weer vervolgens verder gemengd wordt. Het zijn een soort datapunten die door elkaar gaan als twee sterrenstelsels die in elkaar overgaan. Zonder dat daar verandert van alles. Het is nooit constant. En toch wordt er dan gezien van een volk. Het is heel moeilijk om, ik begon er ook al mee,
ja.
Heel moeilijk om dat niet te zien als een volk wat zich verspreidt, terwijl het los zand is.
Ja, en dus de truc is eigenlijk om jezelf niet te laten verleiden om dat soort terminologie eigenlijk te gebruiken voor een tijd waarin...
Het is anachronistisch.
Ja, waarin dat niet van toepassing was. Ik bedoel, het woord volk, wat we nooit precies definiëren ook, maar is ook daar... Ja, niet precies genoeg voor om te beschrijven wat er op genetisch niveau gebeurt eigenlijk.
Het is zelfs al niet te vergelijken met, laten we zeggen, de Keltische tijd. De laatste fase van de prehistorie als de Romeinen komen. Dat je allemaal van die staatjes hebt die elkaar bestrijden. En dat wordt dan ook weer teruggeprojecteerd vaak op die vroegere tijd. Maar ja, dat is juist allemaal aan het ontstaan. Het is wel zo dat er iets verandert. Het is de geboorte van de nieuwe tijd, bij wijze van spreken.
Ja.
Allee, het is wel de geboorte.
Ja. Dus,
en we kunnen, het is heel moeilijk het je voor te stellen. Dat vind ik, die grote beelden van die archeologen, ja, die blijken ook nooit te kloppen.
Nee, in die zin klopt het wel wat Bart zegt, van je moet gewoon de wetenschap laten zijn. Omdat die ook steeds weer, er worden ook steeds nieuwe vragen gesteld, laat ik het zo zeggen. En nieuwe gegevens. Want de roep is nu om meer skeletten en meer signaturen. Nou ja, misschien verandert het verhaal daar weer mee iets. Misschien niet.
Ja, en zeg maar het geruststellende, gepacificeerde idee dat culturen zich verspreiden door uitwisseling is met dit soort onderzoek van de baan.
Dat is wel weg, ja.
En die gaat ook niet... Ik bedoel, dat beeld... Ik bedoel, we hebben wel weer een stap verder gezet dan... we zijn wel verder gekomen dan Thompson in 1830.
Ja. Nou, ik herinner me dat ik iets van 15 of 20 jaar geleden nog stukken schreef. Allemaal heel moeizaam gedoe. Of die jagers... Of we nou, wij moderne Europeanen, nou afstamden van de jagers-verzamelaars... Of van die eerste boeren?
Geen van mij, ja.
Langs
de mannelijke lijn.
Segmentje. Maar dus, toen was er zo weinig bekend. En dat was allemaal zo moeilijk en ingewikkeld.
Ja, maar kunnen dus wel vol overtuiging zeggen nu. We stammen af van jagersverzamelaars. Ja, van die boeren en ja, van deze bondstrijd.
Ja, die jagersverzamelaars, maar een heel klein beetje.
Ja,
echt maar 5-10% of zo.
Ja.
Dus, ook wel, dus de geruststellende mededeling is uiteindelijk dat migratiestromen leiden uiteindelijk tot het verdwijnen van de mannelijke signatuur in bij de ontvangende bevolking.
Nou, dat is het unieke van dit systeem.
Ja, in het kader van de discussie over de Grand Replacement weet ik niet of dat een heel geruststellende conclusie is.
Ja, maar ik bedoel, waar nu het moderne replacement discours over gaat, om het maar eens netjes te zeggen, ja. Dat heeft weinig te maken met de samenleving waar we het nu over hebben.
Nee. Maar als je dat als pars pro toto zou gebruiken, dan... Ja. Kom je tot interessante conclusies. Laten we dat maar bouwen.
Ja, kijk, dus dat hou je niet tegen. Dat mensen zeg maar een wetenschappelijk onderzoek gebruiken voor... of misbruiken eigenlijk voor argumenten over het heden.
Ja, ik denk dat de ideeën van Christiaanse meer zullen worden gebruikt dan de wetenschappelijke twijfel.
De enerzijds, van, anderzijds. Ja.
David Fontaine of Quentin Bourgeois, die de lange termijn... En, dat sluit ook niks uit, maar...
Nee, maar we hebben de wetenschappelijke twijfel in ieder geval laten zien. Dus wij hebben ons steentje of ons bronzen bijltje wel bijgedragen, zou ik willen zeggen. Het laatste woord over de bronsheid is natuurlijk ook nog steeds niet gezegd. Je hebt er al een mooi stuk over geschreven, Hendrik. En ook in ons archief zijn veel verhalen over wat er hier is gebeurd terug te
veel
vinden.
Veel weerlegde verhalen ook.
Inmiddels wel weer, want zo zit de wetenschap dan ook wel weer in elkaar. We zullen nog wat interessante links verzamelen voor de show notes. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Hendrik en Bart, bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over de bronstijd. Misha Melita, bedankt voor de productie. De tune die je nu hoort, die is van het Dudok Quartet. En heb je nou een vraag of een idee voor een goede podcastaflevering? Stuur dan eens een mailtje naar podcast@nrc.nl. Tot volgende week. Hey, Lucas hier. We stappen even van de bronstijd in het hart van de moderne tijd, want we gaan het nog even hebben over pindakaas. Nicky, jij bent even aangeschoven en we gaan het hebben over iets dat jij in de eerste aflevering van 2020 hebt gezegd, in onze dieetaflevering, over pindakaas light. En dat klopte niet helemaal. Hoe zit dat?
Ja, dat klopt. Ik kreeg een bericht van een luisteraar en die maakte me erop attent dat tegenwoordig helemaal geen suikers meer in de pindakaas light zitten, in tegenstelling tot wat ik zei. En ik vertelde dat omdat toen we jaren geleden erachter kwamen dat er vetten ongezond waren, zijn uit heel veel producten de vetten gehaald en zijn die vervangen door suikers. En als voorbeeld gaf ik daar pindakaas light voor. En de laatste keer dat ik keek, was dat inderdaad zo dat dat vervangen was door suikers. Maar het klopt dat dat ergens eind 2017 is veranderd. Er zitten nu geen suikers meer in.
En wat zit er dan wel in als er geen suikers meer in zitten?
Er zit nu inuline in en dat is een soort voedingsvezel. Zo staat het ook op het etiket. En inuline is een fructosehoudend polysaccharide. Dat betekent dat het hele lange ketens zijn van allerlei fructosemoleculen. En aan het einde zit ook nog een glucosemolecuul. En die voedingsvezel, dat zit bijvoorbeeld in zoete aardappel. En die wordt gebruikt om, om de plek op te vullen van het vet, zeg maar, wat eruit is gehaald.
En heeft het dan wel een beetje een zoete smaak?
Ja, die vezel zelf heeft geen zoete smaak, maar hij breekt natuurlijk een beetje af. En dat soort afbruikproductjes, die smaken dan weer wel zoet. Dus het geeft ook een beetje die zoete smaak, maar het is dus geen suiker.
Oké, nou waarvan akte? Een pindakaas etiket heeft altijd een groter verhaal te vertellen dan je van tevoren denkt. Maar dit hebben we in ieder geval even rechtgezet. Dankjewel.